Een hele goede morgen, geliefde broeders, geliefde zusters, op deze paasmorgen. Het is een dag in het jaar waar we mogen herdenken de opstanding van Jezus Christus. Afgelopen vrijdag hebben we herdacht dat hij gestorven is, dat hij zijn bloed uitgestort heeft. Maar vandaag mogen we gedenken zijn opstanding. En geliefde, het is heel belangrijk dat we dat niet maar eens in het jaar doen. Dat we dat zelfs niet maar eens in de week doen. Maar dat we gedurig gedenken. Jezus Christus, hij is gestorven, begraven en opgestaan. Liefde, dat die beleving en die woorden zo bewaard mogen zijn in uw hart. Wilt u met mij opslaan als allereerst Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16. In deze tijd liep Jezus al een tijdje te midden van de discipelen. En op een gegeven moment kondigt hij het lijden aan dat de Heer Jezus zou moeten ondergaan om de schriften te vervullen. In Matteüs hoofdstuk 16 vers 21 lezen we daarvan. Matteüs hoofdstuk 16 vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden. En daar staat een komma. Dat betekent dus dat is niet het einde van de zin. Het is misschien iets heel logisch, maar ik zeg het er bewust bij. Er staat een komma, het is niet het einde van de zin. En gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Nu is het al in dit vers alleen, wordt er al bijzonder veel gezegd. In heel het Oude Testament wordt hier al van gesproken. En het is zo typisch dat er staat en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden. Het is dus typisch dat de mensen die het zouden moeten weten, dat daaronder het lijden valt. Een hoofdstuk verder in Matteüs 17. Vers 22 zien we wederom die aankondiging van het lijden. Matteüs hoofdstuk 17 vers 22. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En zij zullen hem doden. Komma, de zin is niet ten einde. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Matteüs hoofdstuk 20, vers 18. Matteüs hoofdstuk 20, vers 18. Een bladzijde verder voor mij. Of in ieder geval één bladzijde omslaan. Laten we vers 17 er ook gelijk bij nemen. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal de overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen hem ter dood veroordelen. Die staat dan bij mij een puntkomma. Maar zover ik geleerd heb en zover ik weet, betekent dat nog steeds niet het einde van de zin. Nou, dat is verder in vers 19. En zij zullen hem, de heidenen, overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Wederom een punt, komma, we zijn nog niet klaar. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Dit is dus een aantal keren gezegd door de Heere Jezus, dat hij moest lijden, dat hij gedood zou worden, dat hij gekruisigd zou worden, dat hij zou begraven worden en dat hij zou opstaan. We hebben het nu een aantal keer gelezen op verschillende plaatsen. De andere beschrijvingen vertellen er ook van. In het Oude Testament staat het ook. Geliefde, wilt u met mij opslaan? Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. Het volgende boek. Lucas hoofdstuk 18. Maar excuses, Lucas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23. Klein stukje verder. En dan vanaf vers 49. Lucas hoofdstuk 23, vers 49. Hier hebben we het over de begrafenis. Hier is de Heer Jezus gekruisigd en gedood. Vers 49. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen geworden gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. In een van de versen die we net lazen, zagen we dat de Heer Jezus in Galilea zijn lijden aankondigde. Vers 50. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Dat is een hele bijzondere beschrijving. Mijn vraag aan u is: bent u ook zelf het koninkrijk Gods verwachtende? Vers 52. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, bond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag ter voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Hoofdstuk 24, vers 1. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Nu hebben we net een aantal keer gelezen dat Jezus zijn lijden, zijn dood, zijn begraven en zijn opstanding verkondigt. Dus het lijkt me heel erg logisch dat zij het lichaam van de Heer Jezus niet vonden. Vers 4. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, ziet, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij ten levende bij de doden? Let hier op dat levende met een hoofdletter geschreven is. Het gaat niet zomaar over een mens dat nog niet gestorven is. Nee, dit gaat om de levende, de almachtige Zoon van God. Deze vraag die die mannen in blinkende klederen stellen, lijkt mij zeer terecht. Want Jezus had gezegd dat hij op zou staan, dat had hij meerdere malen gezegd. En toch zien we van deze vrouwen, en het is niet de bedoeling om daar slecht over te praten, want we zijn net eender, maar toch zien we van deze vrouwen dat zij zeer bevreesd waren en twijfelmoedig. Hoe dat komt, gaan we zo lezen. We lezen vers 5 opnieuw. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij den levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Geliefde, deze vrouwen die waren twijfelmoedig, die waren bevreesd, waarschijnlijk ook verdrietig. Waarom is dat? Ze hadden kunnen verwachten dat het lichaam van Jezus Christus daar niet zou zijn, want hij had gezegd dat hij op zou staan. Hoe komt het dan dat zij dan toch twijfelmoedig waren en wellicht ook vol verdriet? Dat komt omdat ze, zoals in vers 6 gezegd wordt, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Zij bleven hangen in het verdriet. Ze waren niet indachtig al wat de Heere tot hen gesproken had. Geliefde, het is, de Heere zegt het in deze beschrijving 3 keer. 3 keer kondigt hij het lijden en die opstanding aan. En het is zo menselijk om bij dat lijden, om in dat verdriet te blijven hangen, totdat ons anders, om wat voor reden dan ook, totdat ons anders bewezen wordt. Geliefde, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Hij spreekt tot u en tot mij door zijn woord. Geliefde, we mogen al die woorden bewaren. En we mogen ook van wat hij specifiek hier gesproken heeft, al die woorden bewaren. Niet stoppen bij de komma's, maar nee, neem heel zijn woord aan. Geliefde, bewaart al die woorden, zodat we met hem weder op mogen staan. Draag ze in uw hart. Laat het wel heel duidelijk zijn dat we de dood van de Heere Jezus Christus nodig hebben. Want zonder dood, zonder bloed, is er geen verzoening. En heel logisch, zonder dood is er ook geen opstanding. Liefde, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Bewaart al zijn woorden. Nogmaals vers 7, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Geliefde, hier is een bijzonder grote uitnodiging. Wij mogen met hem weder opstaan, want hij is gestorven voor u en voor mij persoonlijk, opdat wij met hem nieuw leven mogen hebben. Geliefde, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Draag die woorden in uw hart. Hij wil dat nieuwe leven met u. Hij is, ja, God heeft alles gegeven. Johannes 3 vers 16 zegt dat zo mooi. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Daar is zoveel liefde, zoveel genade. In vers 8. En zij werden indachtig zijner woorden. We lezen hier zijner wederom met een hoofdletter. Dus het zijn de woorden die de Heere gesproken had. En dat hij dus zou weder opstaan. En wedergekeerd zijnde van het graf, vers 9, boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En nu gebeurt er wederom weer iets heel menselijks. En deze waren, vers 10, Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En nu komt er een vers, daar zouden we stijl van achterover slaan. Vers 11. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Dat is de mens. Dit zijn de elf apostelen. Die haar niet geloven. En ik vind dat best een zware uitdrukking om woorden als ijdel geklap neer te zetten. Dat is dus geen aandacht waardig. En waarom geloofden zij haar niet? Omdat zij niet gedachten hoe hij tot hen gesproken had. In ieder geval niet het gehele wat hij gesproken had. Het lijden en het sterven en het begraven hadden ze net gezien. Maar dat hij opgestaan was, dat waren ze niet indachtig. Geliefde, zij geloofden niet, omdat zij niet indachtig waren hoe hij tot hen gesproken had. En geliefde, hoe hij dat nu nog steeds doet, tot u en tot mij. Vers 12. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Vergeeft u mijn uitspraken, mochten ze niet kloppen. Vers 14. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? Ze zagen droevig, omdat ze niet indachtig waren hoe hij tot hun gesproken had. Vers 18. En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Het is toch wel bijzonder dat die mens dus aan de Heer Jezus zelf, goed, ze zagen dit hier niet, dat ze aan de Heer Jezus zelf vragen of hij de dingen niet wist die hij zelf onderging. We hebben het hier over de Christus die gekruisigd is, die zijn bloed heeft uitgestort, die begraven is en die is opgestaan. Aan hem gaan ze vragen: weet gij de dingen niet? Goed, we gaan verder lezen. Vers 19. En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ze noemen het hier al zelf de derde dag. En Jezus had gezegd dat hij op de derde dag weder zou opstaan. Je zou toch denken, hier moet toch een belletje gaan rinkelen. Dit is er toch meerdere keren verteld. En toch waren ze niet indachtig hoe de Heere tot hen gesproken had. Geliefde, het is goed om onszelf die vraag te stellen. Zijn wij zelf indachtig? Al wat de Heere gesproken heeft, dragen we wat Hij gezegd heeft? Dragen we dat zo in ons hart, ons woord, opdat wij met Hem nieuw leven mogen hebben? Of blijven we hangen in het verdriet? Dat is iets heel menselijks, iets ja, waar ik zou zeggen in ieder gevoelig voor is. We zijn allemaal mensen. We zijn ook niet beter dan de mensen waar we hiervan lezen. We zouden er net zo hard langs heen kijken. Maar geliefde, we mogen nieuw leven hebben met de Allerhoogste. En Hij komt tot ons om ons dat leven te geven. En dat moet ook wel. Dat blijkt hier zo uit. Het is ze meerdere keren verteld. En nog waren ze niet indachtig hoe hij tot hen gesproken had. We hebben Jezus nodig. Al de weg. De hele tijd. Ieder moment van de dag. Het zou hier zo duidelijk moeten zijn. En het is ook duidelijk. Maar die mens, ja, we zijn allemaal mensen en allemaal mensen van gelijke bewegingen, die maken er zulke vreemde dingen van. Die blijven hangen in het verdriet. We zijn nu eenmaal mensen, dat verdriet maken we nog mee. Maar geliefde, we mogen weder opstaan, we mogen nieuw leven hebben met Hij die opgestaan is. Vers 22. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo. Gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En nu komt de reactie van de Heer Jezus Christus. En die slaat toch wel ja, de spijker op zijn kop, zou ik zeggen. Dit vat het helemaal samen. Vers 25. En hij zeide tot hen: O onverstandige en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ze waren dus traag om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Ze waren traag om te geloven en om indachtig te zijn al dat hij tot hen gesproken had. Vers 26 moest de Christus die deze dingen leidde en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen, hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Liefde, nou heeft de Heer Jezus dat meerdere malen aangekondigd, dat hij moest sterven, dat hij begraven zou worden en dat hij weder op zou staan. Nou is er ook een Oud Testament dat spreekt van hem, want hij legt het hier zelf aan ze uit. Geliefde, en wij zijn zo onverstandig, deze mensen waren het, ik ben ook zo onverstandig en zo traag van hart. Ik mag van voor jezelf beslissen of u dat ook bent. Ik hoop van wel, want dan is dit voor u. Onverstandig en traag van hart. En toch zien we dat Jezus hier begint te onderwijzen. Hij begint het allemaal uit te leggen aan die mensen die het zo vaak gehoord hadden. En die nog steeds niet indachtig waren al de woorden die hij gesproken had. Ze waren wel indachtig het lijden en het sterven en het begraven ook nog. Maar dat opstaan, dat waren ze niet indachtig. Dus ondanks dat zien we dat Jezus Christus hier zelf deze mensen onderwijst. Geliefde, ik ben geen haar beter dan deze mensen. En dat, als ik dit lees, ben ik daar bijzonder blij om. Want dat betekent dat Jezus Christus zelf ook met mij bezig is. En als u net zo bent als deze mensen, dan is hij ook met u bezig. Liefde, het is zo rijk. Er is zoveel liefde van God gegeven. Hij is met ons bezig, met die onverstanden en die trage van hart. Hij blijft bezig met ons, want hij wil dat we met hem een nieuw leven hebben. Dat we met hem opstaan. Liefde, dat we gedachtig zijn, dat we indachtig zijn. De woorden die hij tot ons gesproken heeft. Het zijn woorden van leven en het zijn levende woorden. Vers 28. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hem te blijven. Als wij de Heere vragen om bij ons te wonen, om bij ons binnen te komen, om dit hart te vervullen, Ook al zijn we onverstandig en traag van hart. En zijn we nog een hele hoop ellendige dingen. Ik in ieder geval wel. Als wij hem vragen om binnen te komen, dan komt hij bij ons in. Vers 30. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. Wat hier wel ook opviel, is de volgorde die hier aangehouden wordt. Dus eerst het onderwijs en daarna werden de ogen geopend. Vers 32. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Geliefde, dat ons hart, dat in ieder hart brandende mag zijn van verlangen naar hem, naar het woord dat hij gesproken heeft. Vers 33. En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. De Heere is waarlijk opgestaan. Vers 35. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij bekend was geworden in het breken des broods. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Is hier wederom opvallend dat Jezus zelf in het midden van hen stond. Hij stond niet op een afstand om te kijken hoe ze het zouden doen of hoe ze erover zouden praten. Hij stond niet aan de zijkant. Nee, hij stond in het midden van hen. Hij wil ze ook in het midden van ons leven staan. Daar zit zoveel liefde achter. Daar mogen we zo dankbaar voor zijn dat dat zijn wil is. Want van onszelf zijn we onverstandig en traag van hart. Maar hij is bezig om ons nog steeds indachtig te maken al dat hij gesproken heeft. Hij is gekruisigd, hij is gedood, hij is begraven en hij is opgestaan. En wij mogen nieuw leven met hem die opgestaan is hebben, waarin hij in het midden van ons staat. Kijken hoe laat het is. Oh, we hebben het nog wel. Vers 37. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofde en zich verwonderde, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Hier zien we weer een klein stukje onderwijs. In ieder geval, ik ga ervan uit dat dit een kleine tijd was. Vers 45, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus we zien dus weer die onderwijzing van de Heer Jezus Christus en daarna pas de opening van het verstand. Vers 46, en hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan, ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Die zien we dus in vers 46. Weer die herhaling. Dat de Christus moest lijden. En van de doden opstaan. Ten derde dagen. Hij maakt het ze hier wederom indachtig. Geliefde, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Al de woorden. En in vers 47, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken. Het betekent dus, alle volken betekent dus niets of niemand uitgezonderd. Het betekent hier werkelijk iedereen. Iedereen mag komen tot dat nieuwe leven in de Heere Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus wil in het midden zijn van ieder zijn leven. Dat is het verlangen van de Heer. Dat is het verlangen van God. Als dat niet zo was, dan had dat er ook gestaan. En als dat niet zo was, had hij zijn zoon niet gezonden om verbrijzeld te worden. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard om u te redden, om mij te redden, om in het midden te staan van uw en mijn leven, om nieuw leven te hebben met hem die is opgestaan. Geliefde, gedenkt al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Vers 48, en gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Liefde, daar is zo een ontzettend groot verschil tussen het begin van dit hoofdstuk. Van deze woorden. En het eind van dit hoofdstuk. Aan het begin. In ieder geval dat was dan het vorige hoofdstuk. Was de Heer Jezus gescheiden van hen. Door middel van zijn dood. Maar had gezegd dat hij weder zou komen. Ze bleven hangen. Bij het verdriet. Bij die scheiding. En ze waren niet indachtig hoe hij tot hen gesproken had. En hier, aan het einde van dit hoofdstuk, zien ze dat de Heer Jezus weer van hen gescheiden wordt. Maar in plaats van verdriet is daar grote blijdschap. Dat is een heel verschil. En waar komt dat verschil uit? Dat komt doordat ze indachtig waren hoe hij tot hen gesproken had. Al de woorden die hij tot hen gesproken had. Geliefde, daar is zo'n verschil. We zien aan het begin dat verdriet en aan het einde zien we grote blijdschap. Dat is het verschil tussen leven zonder de Heer Jezus en leven met de Heer Jezus. Geliefde, het is aan ons, ja, ik zou zeggen de keuze, de beslissing die we mogen maken. Wij, onverstandigen en tragen van hart, wij mogen een nieuw leven hebben met Hij die aan het kruis gegaan is, die begraven is en die weder opgestaan is. We mogen indachtig zijn, al dat Hij tot ons gesproken heeft. We mogen die woorden bewaren en Hij, deze liefdevolle Heer en Heiland, ik kan geen groter bewijs van liefde bedenken of vinden dan dat Hij, terwijl wij onverstandig en zo traag van hart zijn, ons blijft onderwijzen om zo in het midden van ons leven te staan en om ons nieuw leven met zijn opstanding te geven. Vers 52. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen. Zullen we ook deze God danken en loven. Liefdevolle Hemelse Vader, liefdevolle Heilige Geest, Heere Jezus Christus, we kunnen u alleen maar danken, loven en prijzen dat het u behaagde om uw Zoon te verbrijzelen voor een ieder van ons en voor een ieder persoonlijk. We kunnen u alleen maar danken voor dat bloed uitgestort tot verzoening. We kunnen u alleen maar danken dat u, ondanks onze onverstandigheid en ondanks onze trage harten, u langmoedig bent, barmhartig bent, nog steeds met ons bezig om zo in het midden te staan van ons leven, opdat wij nieuw leven mogen hebben met u die opgestaan is. Ja, dank u, dank u, dank u dat uw woord ook zo laat zien dat we het zelf niet kunnen. We zijn zo traag, zo langzaam, Heer, en zo onverstandig. Maar we danken u voor uw barmhartigheid, voor uw langmoedigheid, voor uw liefde. Want dat is zoveel groter dan onze onverstandigheid. Heer, het is zo duidelijk, het kan niet aan ons liggen, want wij kunnen het niet. Trekt u ons zo tot u, dat we werkelijk geen andere keuze meer hebben dan zien op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus Christus, Hij die opgestaan is. We danken u zo zeer en bidden zo dat zo, ja, de harten geopend mogen worden en dat dat zo vervuld mag worden met dat nieuwe leven waarin u en u alleen in het midden staat. We danken u zo zeer. Ook zo voor de toekomende week. Heer, er zijn altijd dingen. Er is verdriet, er is moeite. Maar gij zijt groter dan dat alles. Bemoedigt, vertroost en versterkt u zo in ieder. Heer, en voegt u er zo nog vele toe. Dat ze bij de voet van het kruis mogen komen om te belijden: Jezus Christus, Hij is Heer. En daarmee nieuw leven mogen hebben met die opgestane Heer. Het is allemaal uw werk. We kunnen u alleen maar danken, loven en prijzen in uw eeuwigheid. En uitzien en opzien naar wat u gaat doen. Ja, Heer, maakt u ons zo indachtig. Al wat u gesproken heeft, legt u zo uw woorden in onze harten, dat we die bij mogen dragen, dag aan dag. Ieder moment, Heer, draagt gij ons. Dank u, dank u, dank u. Wij zien uit en op. En ja, we danken u, loven u en prijzen u in uw eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.